Zegen. Een enkele mededeling nog, dat is omdat het geluid vanmorgen nog niet zo helder was. Ook voor de luisteraars thuis. Volgende week zondagmorgen gaat dominee Kater, WLW Kater, voor in de morgendienst. In de avonddienst dominee AD Fokkema. Op dankdag beginnen de diensten om 14:30 en 19:00. Deo Volente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 99, 1, 2 en 8. God, de Heere geert, beeft gij volken eert. Het tweede, God die helpt in nood, is in Sion groot. En het laatste vers geeft dan eeuwig eer onze God. Dus 1, 2 en 8 van Psalm 99.
Thank you.
de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het geloof. In antwoord daarop zingen we Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen, door gebed, gebeden met ernst mijn aangezicht. Dus Psalm 27, vers 5. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in Romeinen 8. We lezen vers 28 tot en met 39. 28 tot en met 39 van Romeinen 8. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. We willen verder met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En natuurlijk, met de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan zitten we sowieso in het hart van de reformatie, want het is een van de reformatorische belijdenisgeschriften. En tegelijk, het is de week van hervormingsdag. Ik dacht, ja, artikel 26, dat is het hart van het hart, kun je zeggen. Het is ook het langste artikel in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Belangrijk ook als het gaat om kerkhervorming. Dus zoals vorige week al aangekondigd, de volgende keer hopen we artikel 25 te beluisteren, maar nu dus artikel 26. Ik wil het u voorlezen. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren onze toegang gesloten. Maar deze middelaar die de Vader ons gegeven heeft tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. De welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens, en is dienstknechts voor ons in en in alles, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wie zouden we kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God, Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens een schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel willende deze zotte vrees of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonde van het volk te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs, enzovoort. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer? Terwijl Christus zelf deze uitspraak doet, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken? Aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven. Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen. Of veel meer een andere te zoeken zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan, door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden. Amen. Laten we dat dan ook doen. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere in de hemel, u roept ons deze avond om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Iets van die hoogte en de lengte, de breedte en de diepte daarvan. Wie zou het kunnen, Heere? Hoe zou het moeten? Geef, Heere, in de kerk en thuis en op de kansel zeer veel verlangen om van die Christus te horen. Zeer veel gebed om Jezus te mogen zien, die die enige middelaar tussen God en mens. En wilt u, o grote hoorder van het gebed, die gebeden horen? En wilt u ook vanavond uitdelen van uw rijkdom aan ouderen in de gemeente, maar ook aan jongeren, aan kinderen? Heren, dus als u dat doet, dan hebben we alles. Geef, Heren, dat we dat ook zo mogen zien en mogen beleven. We zijn het niet waard, Heren, dat u naar ons omziet. We zijn zo dwaas dat we achter zoveel dingen aanlopen. Van nature blind voor de schoonheid van u, o beminnelijk vorst. Terwijl uw schoonheid hoog te loven is en het schoon van alle mensen ver te boven gaat. Vergeef het, Heren, dat we ook na ontvangen genade soms zo weer opgaan in de dingen van deze wereld. Maar wilt u het dan vanmorgen weer nieuw maken? Dat we weer bij mogen tekenen in uw dienst. We bidden voor diegenen die van verre staan. Heren, mag het zo zijn met diegenen, net als met de tollenaar in de tempel, dat zijn ogen niet op durven te heffen naar u. En toch, denkend aan de verzoening op het altaar, ogen bidden, verzoen uzelf met mij, de zondaar, opdat ook diegenen die zichzelf er niet bij durft te rekenen, gerechtvaardigd naar zijn of haar huis mag gaan, op kosten van die grote middelaar. Wilt u ook verzekeren, Heren, van het heil? En wilt u diegenen die zonder middelaar leven, wilt u ze daaraan ontdekken? Zonder zalig maken, zonder borg, gerust. Terwijl men misschien wel denkt dat het goed is. Ach, Heren, geef ons vaste grond waarin ons anker eeuwig hechten kan. Wilt u zo in ons midden zijn en wilt u zo werken thuis, dat het woord in ons hart mag komen. En dat u, Heere Jezus Christus, via dat voertuig van het woord in het hart mag komen, mag wonen, mag werken, mag heersen. Heere, wees ons en allen die ons lief zijn, genadig en goed. En mogen we weer oefenen, Heere, mogen we weer oefenen om het lied van Koning Jezus te zingen, het lied van het Lam. Wilt u zo wonen en werken onder ons? Wonen en werken niet alleen in de enkelingen, maar ook in het midden van de gemeente. Onder de ouderen. Onder de jongeren. In de gezinnen. Maar ook bij hen die alleen gaand zijn. Zoekt u ze op, Heren, en schenk hen allen uw zegen. Mag het werk van u onder ons voortgang hebben. We bidden. Zegen ons ook in deze week als we de jaarlijkse dankdag mogen houden. Deo voor lente. Leer ons danken, Heren. Te midden van de zorgen. Heb dank, Heren, dat we ook deze dagen terug mogen denken aan wat u gegeven hebt in de reformatie in ons land. Dank voor de reformatieherdenking waar zoveel jongeren ook aanwezig mochten zijn. En mochten horen van het heil van de verlossing die u bewerkt hebt. Van de vastheid van het woord en van de zekerheid die te krijgen is. Heere, zegent u zo onze jongeren en ouderen. En we bidden, Heere, of datgene wat toen gebeurde ook elke dag mag gebeuren bij ons in ons eigen leven. Hervorm ons, Heere. Herschep ons naar uw beeld. Heere, we bidden u voor alle kerken in ons land. We bidden voor de christelijke gereformeerde kerken. Nu er zoveel gebrokenheid is in het kerkverband. Heere, zegen alle gesprekken die er gevoerd worden als het gaat om hoe verder. Wilt u ook helen? Wilt u ook wonderen doen? En liefde geven? Een uitkomst, een weg om te gaan? Heere, wees ook in die gemeente waar grote verdeeldheid is, waar zorgen zijn, waar predikanten het moeilijk hebben. Ouderlingen, gemeenteleden, Heere, ontferm u. We bidden voor uw kerk wereldwijd, voor dat deel van de kerk waar wij dus ook aan verbonden zijn, dat vervolgd, verdrukt wordt. Heere, al die afzonderlijke mensen, mogen ze houvast vinden in die ene middelaar die in alle dingen gelijk als wij en als zij verzocht geweest is. En die de moeite en het verdriet wereldwijd aanschouwt. Heere, geef dat het gebrek aan vervolging ons niet lauw en zorgeloos zal maken en wereldgelijkvormig. Heer, houd ons dicht bij u en breng ons bij u en bij uw woord. We bidden, Heere, voor het werk van de zending, het werk van het evangelisatiewerk, het bijbelvertaalwerk, Heere, zegen ook het werk wat onze eigen zendingscommissie, evangelisatiecommissie mag doen. Zegen al het werk in de gemeente, alle commissies, alle verenigingen. Heere, dat we daar ook biddend onze bijdrage aan mogen leveren. En dat alles in dienst mag staan van datgene wat we vanmorgen mochten horen. Werk zo, Heere, in deze wereld. Denk aan het Joodse volk wereldwijd. Geef vrede, Heere. Geef hen veiligheid. Geef hen oog en hart voor u, Heere Jezus Christus. En wilt u het antisemitisme indammen, tegengaan? En mag er veel gebed zijn voor de beminden om der vaderen wil. Heere, we bidden voor onze overheid. Ook met het oog op de kabinetsformatie die van start zal gaan. Wilt u het leiden, Heere, te midden van alle zorgen. Mogen we ons hart niet alleen vasthouden, maar bovenal u vasthouden. En bidden voor onze overheid. Omdat we een stil en gerust leven mogen hebben en houden. Dank, Heere, dat de christelijke partijen hun zetels mochten behouden. En zegen allen die buigend voor het woord en in diepe afhankelijkheid van u ook een plek in de regering, in de Tweede Kamer in mogen nemen, zullen nemen. We bidden voor onze overheid ook hier ter plaatse. Allen die u roept om te besturen, om leiding te geven, waar dan ook. Ja, Heere, breid uw vleugelen over ons allen uit. En zie op ons neer in uw genade. Hoor ons in de wegneming van onze zonden. Om Christus wil. Amen. We gaan uit het gebed des Heren zingen. Eerste vers. En ook het negende vers. Het gebed des Heren 1 en 9. En u krijgt gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heren en zijn dienst. Er wordt dus gecollecteerd. Gebed des Heren 1 en 5. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 145, het zesde vers. Uw heerschappij. Nee, de Heer is recht in al zijn weg en werk. 145, vers 6. Gemeente, het gaat vanavond over een advocaat. Wat is dat eigenlijk? Een advocaat, dat is iemand die een aangeklaagde, een verdachte, bij een proces, een rechtszaak helpt. Stel je voor, je bent politieman en je wordt bedreigd door iemand met een vuurwapen en je schiet een jongen neer uit zelfverdediging. De familie van het slachtoffer kan je aanklagen. En dan moet de rechter zich daarover buigen. Nou, hoe werkt dat dan? En wat moet ik dan doen? En wat is wijs? Een advocaat, dat is iemand die je dan helpt. Hij heeft contact met de aanklager. Contact met de rechter. Contact met jou. En hij helpt je bij alles. Kijk, als je straf verdiend hebt, dan heb je straf verdiend. Een christen wil dat ook aanvaarden. Nu kan een advocaat er soms voor zorgen dat je vermindering van straf krijgt. Maar dat is niet al te goed, want het moet wel eerlijk blijven. Recht. De meeste van ons hebben nog nooit voor een aardse rechter gestaan. En toch is er ook een hemelse rechter. En God zal straks aan het eind van ons leven het oordeel vellen over ons leven. Maar de Heere vervelt ook vandaag een oordeel over ons leven. Vandaag. En dat is niet mis. Dat is ernstig. Ja, ik heb geen mens wat aangedaan wellicht, maar ik heb God beledigd en Gods wet aangetast en onteerd. En eerlijk is eerlijk, ik verdien de hoogste straf. Maar nu is er een advocaat die mij in dat proces wil helpen. En die mij eerlijk wil vrijpleiten. Die mij eeuwig wil vrijpleiten. Met zijn gebed. Op grond van zijn offer. En die advocaat is de Heere Jezus. Wij hebben een advocaat bij de Vader. Dat is het thema. En die Vader is de rechter. Advocaat is de Heere Jezus. Het woord voorspraak trouwens, wat je dikwijls tegenkomt, dat is de vertaling van het Latijnse advocatum. Of advocatus. Wij hebben een advocaat bij de Vader. Dat is het thema. Drie gedachten. Hij zorgt voor een open toegang. Toegang tot God. Hij is de enige toegang. Dat is het tweede. Hij is de enige toegang tot God. En hij schenkt vrijmoedige toegang tot God. Dus we hebben een advocaat bij de Vader. Hij zorgt voor een open toegang. Hij is de enige toegang. En hij schenkt vrijmoedige toegang. Ja, welk woord komen we nou tegen in al die punten? Het woordje toegang. Het gaat dus over onze toegang tot God. En dat is heel belangrijk, gemeente, want toegang tot God heeft te maken met waar onze levensreis naartoe gaat. Naar welke bestemming je op weg bent vandaag. We zijn allemaal op weg. De ene helft van de gemeente, het ene deel, op weg naar de hemel. een ander deel van de gemeente op weg naar de hel. Er staat aan het begin van het artikel: wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak Jezus. En dat betekent, gemeente, dat als wij de Heere Jezus niet kennen, dat we dan geen toegang tot God hebben. Dat betekent dat we buiten staan, buiten de deur bij God, buiten zijn koninkrijk, buiten, verloren, betekent dat. Om behouden te worden, om gered te worden, moeten wij tot God naderen. Tot God naderen. Maar hoe kan dat ooit? Want God is zo groot en God is zo heilig, vol van majesteit. Maarten Luther, hij schrijft ergens over het moment dat hij de eerste keer de mis bediende. De mis, dat is het avondmaal zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat kent. Het had een hoogtepunt moeten worden, maar het werd een drama. De bliksem sloeg in, zegt hij. Luther stond voor het altaar en hij zei: wij offeren u, de levende, de ware, de eeuwige God. En hij zegt: op dat moment werd ik verpletterd door angst. Verpletterd door angst. Wie ben ik, dacht hij, dat ik mijn ogen durf op te heffen tot die goddelijke majesteit? Nou, zo dacht Luther over God. Zo dacht Luther ook over de Heere Jezus. Hij zag hem als een ontzagwekkend heerser voor wiens heiligheid een mens niet bestaan kan. En Luther dook als een bange hond in elkaar, die in elkaar duikt voor de slagen van zijn baas. Dat is niet zo'n goed voorbeeld natuurlijk, want een hond moet je niet slaan. Maar u begrijpt het. Aangrijpend, als mensen bang zijn, angstig als ze aan God denken. Maar zo moet het dus niet, zo moet Guido de Brecht gedacht hebben toen hij dit artikel schreef. Dan hebben we een verkeerd beeld van de Heere Jezus. Jawel, God is groot en ook de Heere Jezus is groot en hij is de verhevene. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Kunnen wij voor hem bestaan? In onszelf niet, niet voor God en niet voor zijn Zoon. Het is belangrijk om dat te beseffen als we bidden. God is heilig. De Heere Jezus is heilig. We bidden soms zo gedachteloos, met een onerbiedige houding, zonder besef van wie hij is. God is groot, vol majesteit, maar hij is wel toegankelijk. Hij is wel benaderbaar. Wij hebben toegang tot God, zegt het artikel, door de enige middelaar en voorspraak, advocaat dus, Jezus de rechtvaardige. Hij is middelaar, staat er, bemiddelaar tussen God en mens. De tussenpersoon die God en mens bij elkaar kan brengen. Die ze beiden kan verzoenen met elkaar. En die advocaat kent God volmaakt. Weet volmaakt wat God eist, waar God recht op heeft, hoe heilig God is. Maar die advocaat kent ook de mens volmaakt. Hij weet precies hoe die mens is. Hij is God en hij is mens. Die middelaar die weet, God is zo heilig, hij kan die zondige mens niet bij zich dulden. Maar dankzij die middelaar kan het wel. Hij is rechtvaardig, staat er. Hij is zuiver. Hij is goed. Hij is precies zoals God het bedoeld heeft. En hij is voorspraak, pleitbezorger. Hij verdedigt het recht van de Vader, de wet van de Vader. Maar hij komt ook als het ware op voor de zondaar. Hoe kan dat? Hoe kan hij opkomen voor zondaren? Wel omdat hij mens geworden is. God werd mens. En hij werd als mens ook borg. Hij ging in de plaats van die mens gehoorzamen. En hij ging in de plaats van die mens de straf dragen. En daardoor is er toegang tot de goddelijke majesteit. Op catechisatie, zal een poosje terug, hebben we eens dat plaatje laten zien van die kloof. Een grote kloof, een diep ravijn. En die kloof, dat diepe ravijn, is er tussen God aan de ene kant en de mens aan de andere kant. En die kloof, dat ravijn, is gekomen door de zonde van ons, van u, van jou, van mij. En we kunnen niet meer tot God naderen. Maar nu is de Heere Jezus in die kloof gaan staan. En hij reikt zijn ene hand toe aan God. En hij reikt zijn andere hand toe aan mensen. Hij is mens geworden. Hij droeg de straf. Het voorhangsel van de tempel scheurde midden door, van boven naar beneden. En als het gaat om Gods eis dat de mens rechtvaardig leeft, dan zegt hij, kijk maar naar mij, Vader. Zo zorgt hij voor toegang. Open toegang. Dat was iets over het eerste. Maar hij is ook de enige toegang. Guido de Bray, hij kan er niet genoeg van krijgen om te vertellen over de Heer Jezus. In dit langste artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij prijst hem aan. Deze middelaar, hij heeft de Vader ons gegeven. Schrijft hij, gegeven. Een advocaat. Nou ja, is best duur, denkt u niet? Ik heb dat niet gecontroleerd. Maar volgens mij kost een advocaat de nodige centen. Maar deze advocaat is gratis. Deze advocaat die wordt je aangeboden. Helemaal voor niets. En hij is ook nog eens de beste advocaat. Hij is een topadvocaat. Een van wereldklasse. Hemelklasse. En dan zou je denken, oh, hij is aan God gelijk. Zo hoog inderdaad, maar hij hoeft ons door zijn grootheid niet te verschrikken, zegt het artikel. Zodat we een ander zouden zoeken. Iemand die minder ontzagwekkend is. Ook al is die advocaat zo groot, jouw zaak, uw zaak, mijn zaak is voor hem niet te gering. Bovendien, deze topadvocaat wil bemiddelen voor de grootste schurk die je maar kan vinden. Voor de armen die niet kunnen betalen. Hij hoeft er niets aan te verdienen. Hij wil alles geven. De Heer Jezus. We hoeven niet bang te zijn voor hem. Zoals Luther en met hem vele anderen in de Roomse kerk van zijn dagen bang waren voor de Heer Jezus. We hoeven ook niet om hem heen te lopen op zoek naar andere bemiddelaars. Maria bijvoorbeeld. Of andere mensen, heiligen. Die kunnen niet bemiddelen. Die kunnen geen goed woordje doen bij de Vader. De heiligen die zouden zich bedroefd en ongelukkig voelen in de hemel. Als we mensen tot God willen gaan via hen. Buiten Christus om. Geen enkele middelaar is er als Hij. Hij alleen kan tussen de Vader en ons instaan. Door Hem alleen kunnen wij tot God naderen. Dankzij Hem. Niet dankzij onze tranen. Niet dankzij ons serieus zijn. Niet dankzij ons zo goed kunnen luisteren. Nee, door Hem alleen. Zoek geen ander, zegt Guido de Bray, want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Beseffen we dat, gemeente? Als je de Heere mag kennen. Als je iets van zijn liefde mag kennen. Zijn kracht nodig hebt. Het leven dat hij geeft. Je kent je in dat gebed van die heiligen. En die elke dag met hun onheiligheid te tobben hebben. En die dat gebed bidden, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Er is niemand die u, die jou liever heeft dan Jezus Christus. Al ben je, al blijf je zo'n zondaar. Zo'n mens die lang niet altijd die wederliefde ervaart die zou moeten, die de Heere waard is. En die daarom steeds weer dat woord nodig heeft en die daarom steeds weer dat woordje genade wil leren spellen. Er is niemand die zulke liefde heeft. Heeft lief met een eeuwige liefde. En als je de Heere Jezus nou niet kent. Of als je dat nou niet weet. Nou weet dan, er is niemand in deze wereld, niemand in de hemel, niemand op de aarde die zoveel bewogenheid heeft en die zoveel medelijden heeft met jou. Niemand die jouw behoud en jouw redding zo ernstig zoekt als de Heer Jezus. Wij denken dat we God moeten zoeken. Ja, dat is waar. Moet je doen. Moet je behoud zoeken in Hem. Maar Hij zoekt jou en uw behoud nog veel meer. Is dat niet rijk, gemeente? Ja, je zou kunnen verwachten dat Guido de Bray, als hij over de middelaar, de Heer Jezus spreekt, dat hij zegt, hè, wij geloven, wij belijden, wij hebben niemand liever dan de Heer Jezus, onze middelaar. Maar nee, dat mag waar zijn, maar dat is niet het belijden van de kerk. Want morgen kun je dat allemaal wel kwijt zijn, nietwaar? Die liefde, de ervaring daarvan. Hij heeft lief. En dan gaat Guido de Bray vertellen. Dan gaat hij schilderen als het ware. Vertellen over de Heer Jezus. En waarom zou dat anders zijn dan om de wederliefde op te wekken? Waarom anders dan om vanuit de Bijbel te laten zien hoe lief hij zijn kerk heeft? Hij doet dat met diverse citaten, bijvoorbeeld uit Filippenzen 2. Hij was God, maar heeft zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Hij is mens geworden, een dienstknecht voor ons. Voor ons, zijn broeders in alles gelijk geworden. Dat betekent hij is echt mens geworden. Hij weet van het mens zijn, van menselijke sores, welke het ook zijn. Van menselijke schuld, van menselijke zonde. En ik kent je door en door. Hij voelt je aan als geen ander. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. En dan stelt Guido de Bray een aantal van die prikkelende vragen. Je komt wel meer van die vragen tegen, straks zien we dat ook. Maar nu dus van die prikkelende vragen. Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken die ons zo goed gezind was. Wie zouden we kunnen vinden die ons meer lief heeft dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft. Ook toen wij vijanden waren. Hij is niet voor vrienden gestorven, de Heer Jezus. Maar voor vijanden. Voor goddelozen. Wie wil zijn leven geven voor een moordenaar, gemeente? Wie wilde voor zo iemand sterven? De Heere Jezus. Hij ging niet naar een ver land, nee. Hij ging van de hemel naar de aarde, van het licht naar het duister, van de reinheid naar de onreinheid. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Hoe moet je dat nou uitleggen? Er zijn mensen in die in Auschwitz geweest zijn. Verschrikkelijk. Degenen die er waren in de tijd van de oorlog en die het overleefd hebben. Hun leven is verwoest. Ook familie, ook kinderen, kleinkinderen van hen die daar gestorven zijn. De trauma's die worden vandaag de dag nog doorgegeven. Ontzettend. Als je beseft wat dat geweest is voor het Joodse volk. Dat is niet te peilen met onze meetlatjes. Voor kinderen, vaders, moeders, oma's, vergast, vermoord, verminkt, gedood. Zomaar bij honderdduizenden. Omdat ze Jood waren. In dit artikel staan we in Bethlehem. En staren we naar Golgotha. En ik aarzel. En toch zeg ik het, zonder het Joodse volk te vergeten. Het gruwelijke wat hen is aangedaan, en nog steeds, eeuwenlang. Golgotha gaat dieper. Veel dieper. Veel ingrijpender. God van God verlaten. Daar hangt hij, vervloekt, Gods kind, vanwege mijn zonde en die van u. En dat stelt ons schuldig, gemeente. Vanwege die dingen die jij doet deze week en gedaan hebt. Maar hij kwam, hij leed, hij stierf. Voor vijanden, ongevraagd. Er was niemand die erom vroeg, niemand die erom bad. Geen mens. De vader vroeg. De vader wilde het. De zoon wilde het. Als je dat nou gaat zien, gemeente. Dan kan het niet anders of je hoofd gaat buigen. Dan komt er schaamte. Verwondering. Daar zijn we van nature blind voor. Totdat de Heer je hart opent. Totdat het licht van God valt op je leven. Op wie je bent. En niet best aan toe. Je gaat het zien. Totdat het licht valt op het kruis van de Heer Jezus. Waarom stond het er? Vanwege die zonde van mij en u. En omdat ik zonder dat kruis en de gekruisigde rampzalig ben. Zonder de kennis van dat kruisen van de gekruisigde. Maar hij gaf zijn leven. Hij gaf zichzelf helemaal. Ook nu. Ook nu. Hij wil zichzelf aan u kwijt. En hij wacht om u genadig te zijn. Wie zouden we kunnen vinden? Wie zouden we kunnen vinden, zegt Guido de Bray, die ons meer beminde dan hij? Liefde tot het einde. Wat denkt u van zijn macht? Van zijn macht. Van zijn kunnen, zegt Guido de Bray. Hij kan werkelijk alles, hè, boven bidden en denken, hoorden we vanmorgen. Hij kan alles gedaan krijgen. Hij heeft macht, hij heeft aanzien. Wie op aarde heeft er zoveel macht en aanzien? Wie in de hemel als hij die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader? Maria? Natuurlijk niet. De paus van Rome? Helemaal niet. Heiligen, jijzelf, gelovige mensen, bekeerde mensen, Gods kinderen. Nee, Jezus. Hij alleen, onze middelaar. Als je hem aan je kant hebt staan, gemeente, wie zal er dan tegen je zijn als God voor ons is, dankzij die middelaar? Dan kan niemand je kwaad doen. Dan kan niemand je wat aandoen. Hij zit in de controlekamer van hemel en aarde. Hij heeft de regie in handen. En hij is, zo zegt Guido de Bray, ons goedgunstig, ons goedgezind. Voor al de zijnen regelt hij de belangen, allemaal. Hij vergeet er nooit één. Het wordt er nooit te veel. Hij heeft ook altijd tijd. En hij opent voortdurend zijn hart. Zijn hart staat voortdurend open. En zijn oor luistert altijd. En zijn handen houden altijd vast. Dat is wat. We zingen dat wel eens, hè, met een lied. Zie heel mijn hart staat voor u open. En wil, o Heer, uw tempel zijn. Dat is prachtig, als je dat mag beleven. Maar dan kom je er niet mee. Want het hart van mij staat niet altijd zo open. Zijn hart staat open. Dat geeft echt hoop. En bovendien, de Vader is er ook in de hemel. En de Heer Jezus, hij bidt bij de Vader. En dan zegt het artikel, wie zal er eerder verhoord worden dan de welbeminde Zoon van God? Wie? Weer zo'n vraag, hè? Waarmee Guido de Bray als het ware wil zeggen, nou kom maar op. Kom maar op. Wie is er beter dan hij? Zoals een kind kan opscheppen over zijn vader. Geen enkele vader is sterker dan die van mij. Die van mij is de beste. Ja, dat kan ook pijnlijk zijn. Vanwege vaders die de naam vader niet waard zijn. Maar u snapt het voorbeeld hopelijk. Wie wordt er eerder verhoord dan de welbeminde Zoon van God? Heiligen worden niet verhoord. De Heer Jezus alleen, hij alleen is die biddende hoge priester. De voorspraak, de pleitbezorger. En wat rijk gemeente als je op zijn gebedslijst staat. Hij reinigt de gebeden van ons aangeklaagde mensen. Hij vult aan wat ontbreekt in ons gebed. Hij haalt weg wat niet goed is. Vorige week hoorden we het, dat al wat niet uit het geloof is, dat dat zonde is. Dat staat ook in de Bijbel, Romeinen 14, vers 23. Als je de Heer Jezus dus niet persoonlijk kent, als je borg en middelaar, geen waar geloof hebt, dan is alles wat je doet ten diepste zonde voor God. Omdat je onder de verkeerde eigenaar werkt, weet u wel. Ben je voortdurend aan het zondigen. Als je in de Bijbel leest zonder geloof. Als je bidt zonder geloof. Ja, dan kun je eigenlijk niet lezen en bidden zonder te zondigen. Natuurlijk is bidden goed en Bijbel lezen goed. Belangrijk, het zijn de middelen waaraan de Heer u en jou ook bindt. Als het gaat om ons behoud en als het gaat om het leven van het geloof. Hij is er niet aan gebonden, wij wel. Maar ons bidden en lezen is bevlekt en bezoedeld, ook als je de Heer mag kennen. Maar in Christus is het volmaakt. Hij reinigt de gebeden. Hij reinigt de gebeden. Ooit heb ik dat voorbeeld gebruikt. Misschien weet u dat nog. Van dat kind dat een bosje bloemen plukte voor moeder. En elk bloemetje dat er groeide in het gras, in de berm. Het werd geplukt en dat kind had dat bosje bloemen verfrommeld in haar handjes. En er zaten nog worteltjes aan met aardegrond ertussen. Alsjeblieft, mam. Ik heb bloemen voor u geplukt. Nou, wat zegt moeder dan? Dank je wel, lieve schat. Wat vind ik dat lief. En wat is dat prachtig mooi. Ik zal ze meteen in een vaasje zetten. En met dat moeder dat doet, dan schudt ze wat grond uit die worteltjes. En haalt ze wat blaadjes weg die verfomfaaid zijn. En zo zet ze in een vaasje. Nou, dat doet de Heer Jezus ook met onze gebeden. Hij zuivert het. Hij zuivert dat gebed. Hij reinigt het. Hij voegt er wat bloed aan toe, om het zo te zeggen. Want ja, onze gebedshouding, dat is soms zo ongemanierd. En mijn motief om te bidden, zo op mezelf gericht. Soms zo gedachteloos. Dan zeg ik amen en dan weet ik eigenlijk niet eens meer wat ik gebeden heb. Of ik kan mijn gedachten er niet bij houden. Een gemeente, zonder deze advocaat, wordt je gebed niet verhoord. Dan ga je het verliezen als je voor die hemelse rechter verschijnt. Maar hij staat gereed, de Heer Jezus, met zijn doorboorde handen. En hij zegt het ook vanavond, leg je gebed nou maar in mijn handen. Dan breng ik het bij de Vader. En dan zuiver ik het. Dan haal ik de zonde eruit. En wat betreft de inhoud, gemeente. Ja, hij vult wel eens wat aan en hij streept wel eens wat weg, hè. Paulus die bad in 2 Korinthe 12, tenminste hij zegt dan dat hij gebeden heeft. Neem die doorn toch weg uit mijn vlees. En de voorspraak, de advocaat, die zegt, vader niet doen. Dat maakt hem hoogmoedig en trots. Je bid, geef mij dat meisje toch, dat ik daar verkering mee mag hebben. En de voorspraak bidt, vader niet doen. Die wordt zijn ondergaan. Geef hem dat andere meisje maar. En later kun je de Heere wel eens danken dat je niet kreeg wat je bad, waar je om vroeg. Je bidt, Heere, neem die ziekte toch weg en mijn zorgen. En de voorspraak bidt, vader, niet doen. Want uw genade kan zoveel beter verheerlijkt worden als die zorgen blijven. Je bidt, Heere, doe er nou iets aan en grijp nu toch in. En de voorspraak, de advocaat, die bidt, ja, vader, doe er wat aan. Maar nu nog niet. Wacht nog even, dan leert hij of zij uw genade nog meer waarderen en u verheerlijken. Heere, geef me toch dit. En de voorspraak bidt, vader, leer hem blij te zijn met u, in plaats van met die zegeningen, die aardse zegeningen. Natuurlijk zijn er ook gebeden waarvan de zoon zegt, vader, dat meisje heeft dit nou zo nodig. Geef het haar. En dan geeft de vader het mild en overvloedig op grond van het werk van de Heere Jezus. En wat de vader ook niet geeft, zichzelf geeft hij altijd. Is dat niet genoeg, gemeente? Als de Heere je herder is, je God, dan ontbreek je toch niet, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Advocaat, hij reinigt, hij zuivert, hij verandert ook wel eens een gebed. En hij wordt altijd verhoord, altijd. En hij is gegeven, tot middelaar gegeven. Wie is er verlegen om deze advocaat? Klinkt daar het gebed? Daar thuis? Voor de computer, geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, gewis, hè, in de hemel wordt gereageerd. Niet alleen geregeerd, maar ook gereageerd. Op zulke gebeden. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. We gaan naar het derde. We hebben gezien, hij zorgt voor een open toegang, die advocaat. En hij is de toegang en hij schenkt vrijmoedige toegang. Dat is dan het laatste. Dat betekent dat we gebruik mogen maken van deze advocaat, van deze middelaar. Is dat niet groot, gemeente? Ja, dat is groot. We zijn maar mensen, we zijn nietig, we zijn gering, we zijn onwaardig. En er is een grote afstand tussen God en tussen ons mensen. Maar als we bidden, gemeente, dan doen we dat niet op grond van onze werken. Want dan kunnen we het wel vergeten. Dan worden we weggestuurd, dan blijft de hemel dicht, de deur. Onze God is een verterend vuur, zegt de Bijbel ook. En daarom, we mogen tot God gaan op grond van de waardigheid van de Heere Jezus, die zo diep is neergedaald en in zijn lijden en in zijn kruisdood het vuur van Gods toorn heeft geblust. Hij is rechtvaardig geweest. En die rechtvaardigheid is de onze door het geloof, zo zegt het artikel. En hij is een volkomen zaligmaker, een barmhartig en getrouw hoge priester om de zonde van het volk te verzoenen. Gemeente, zouden we geen gebruik maken van hem? Met vrijmoedigheid. En vrijmoedigheid, gemeente, dat heeft niets te maken met ons innerlijk. Zo gebruiken wij dat woord heel vaak. Hè? Ik heb vrijmoedigheid om... Nou, dat heeft te maken met wat je voelt en ervaart. Maar in de Bijbel heeft het woord vrijmoedigheid te maken met toestemming. Dat is dus onafhankelijk van wat je voelt en beleeft. Je krijgt vrijmoedigheid van God. Je krijgt van God toestemming door de Heer Jezus om te naderen tot God. En als hij nu de enige is, gemeente. En als er nu geen enkele middelaar is in de hemel en op de aarde die ons meer lief heeft dan hij. En als hij nu macht heeft en als hij nu aanzien heeft. Dan ga je toch niet aan hem voorbij. Dan ga je toch niet verder met je eigen probeersels zo door het leven. Op weg naar je eindbestemming. Dan onteer je de Heere. Dan onteer je de Heere. Dus stel je voor, hè, je moeder heeft heerlijk gekookt. Extra zorg heeft ze besteed aan het menu. Ze is de hele dag bezig geweest, in de keuken gestaan. En je weet dat. En je zegt, ja, ik kom niet hoor. Ik ga wel naar de Mac. Maar dan zou je haar toch verdriet doen. Dan zou je aan verdriet doen. Nou, dat is maar een heel zwak voorbeeld. Een heel zwak voorbeeld. En denk nou eens aan de Heer Jezus. Die mens geworden is. Die zich zo vernederd heeft. Die wilde doodbloeden aan het kruis als het ware. Die wilde neerdalen tot in de hel toe. Veracht, geslagen, bespot. En hij zegt tegen jou, ik ben het levende brood. En ik heb het hem allemaal gedaan, zodat jij zalig kan worden. Om jouw goede herder te zijn. En je zegt, nee. Je maakt er geen gebruik van. Je houdt je lege handen niet op. Je klopt niet aan bij de genadetroon. Heere, dat heb ik nou nodig. Gemeente, dan onteer je de Heere. Of je zegt, ja, maar ik kan mezelf niet bekeren. Nou, dat is ook zo, gemeente. Maar dat raakt hem als je dat zegt en gewoon verder leeft. Want dat jij dat niet kan, ja, dat weet de Heere ook wel. Dat wist de Heere al eerder dan dat jij dat wist. En hij weet het nog veel dieper ook. Maar daar heeft hij mee gerekend. Daarom moet je juist bij hem zijn. Daarom heeft hij ook geleden. Want dat is schuld dat je dat niet kan. Daarom is hij ook gestorven. En daarom is hij opgestaan uit de dood. Hij kan volkomen zalig maken, zegt het vervolg van het artikel. Degene die door hem tot God gaan. Dat betekent, gemeente, dat jij niks hoeft te hebben, dat jij niks hoeft te kunnen. Verwacht het nou van hem alleen? En verwacht het nou van hem helemaal? Hij heeft alles en hij geeft het, zijn genade, om niet. Of zeg jij... Ja, maar dan heb ik toch liever de wereld. Dan ben je dus net als die kippen. Die liever wormen hebben. Dan goud. Jij hebt liever wormen. Dan genade goud. En je ligt er verder niet wakker van. Maar je zult er eeuwig aan sterven. Je zult voor eeuwig omkomen. En je doet er niemand zoveel verdriet mee. Ja, je ouders. Maar wat dacht u van de Heer Jezus zelf? Je onteert hem. Je vertoornt hem ook. En je laat alleen maar een ontzaglijke schuld op je. De Heer Jezus zegt het tegen de mensen in Capernaum. Waar hij zo lang gepreekt heeft. Waar hij wonderen gedaan heeft. Waar hij gewoond heeft. En waar hij zichzelf liet zien als de zaligmaker van zondaren. En hij zegt het intens bewogen met een onpeilbare, onnaspeurlijke liefde. Hij zegt tegen die mensen daar, ja, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan jullie mensen in Capernaum. Het oordeel van God, de eeuwige straf. Voor mensen buiten de kerk die dit evangelie niet kennen. Mensen van de Tweede Kamer die nergens aan doen of die in de zonde leven. Dat oordeel zal minder erg zijn dan voor de mensen uit de gemeente van Middelharnis. Zegt de Bijbel. En daarom gemeente, vertrouw deze advocaat, deze middelaar toch. Je hoeft helemaal niks mee te brengen voor hem. Hij heeft alles. Eenmaal door het geloof aan hem verbonden. Voor eeuwig aan hem verbonden. Laat ons dan toegaan, citeert het artikel. De apostel die de Hebreeën heeft geschreven. Laten we toegaan. Laten we naderen tot de troon der genade. In volle verzekerdheid van het geloof. Nee, niet met het geloof dat dat zeker is van zichzelf. Nee, in volle verzekerdheid van het geloof dat zeker is van het woord. En van wat artikel 26 over de Heer Jezus zegt. Dat. En volle verzekerdheid, dat is hier niet te vinden, gemeente. Maar dat is daar te vinden, in het woord van God. En in de belijdenis. Hij kan volkomen zalig maken. Diegenen die door hem tot God gaan. Door hem. Met hem. Dus niet je eigen werken meenemen. Dat zal niet baten. Dus niet denken, ja maar dan moet ik eerst zo ver zijn in het geestelijk leven. En dit beleefd hebben. En berouw kennen. En droefheid kennen over de zonde. Maar het is allemaal bevlekt, hè, hoorden we. Allemaal bevlekt. Het gaat niet goed. Je moet en mag door hem en met hem tot God gaan. Met een beroep op het werk van de Heer Jezus. Met de vinger wijzend naar de Heer Jezus. Met het oog geslagen op de Heer Jezus. Pleitend op hem. Schuilend bij hem. Biddend tot hem. En zo gaan tot God. En dan maakt hij volkomen zalig. Gelooft u dat? Het is een Bijbeltekst, hè? Het staat in Hebreeën 7, vers 25. Omdat hij ook altijd leeft om voor hen te bidden. Hij leeft, hij geeft zijn leven altijd. En dan stelt Guido de Bree aan het slot weer een aantal van die vragen. En mooi is dat. Hij kan niet ophouden met dit artikel en in dit artikel. Stel dat er iemand is die nog twijfelt of die toch weer naar Maria gaat. Aan Maria denkt of die weer die denkt, ja maar ik moet toch eerst meer van dit. Meer berouw hebben, meer, ja. Dat zijn mensen die van hun berouw een zaligmaker maken als het ware. Berouw is trouwens onmisbaar, hè? Vergeet het niet. Maar het verlost niet. Het is geen grond voor vergeving. Dat weten we toch? Als iemand je moeder, dat is een beetje een raar voorbeeld misschien. Maar als ik iemand wat aandoe in de kerk, en de rechter die gaat mij veroordelen. En ik zeg tegen de rechter, ik heb zoveel spijt. Ik heb zoveel spijt, ik heb zoveel berouw. Had ik het maar niet gedaan. Nou, dan zegt de rechter niet, nou ja, spreek hem dan maar vrij. Nee, dat is niet eerlijk. Er moet recht geschieden. Dat betekent, hè, mijn berouw verlost me niet. Hoeveel berouw ik ook heb. Maar er moet recht geschieden. Eerlijk is eerlijk. Christus, Hij alleen. Hij die de straf op mijn moord en op mijn doodslag gedragen heeft. Wat ontbreekt er aan Hem? Dat je geen gebruik van Hem zou maken. Dat je een andere advocaat zou zoeken, zo vraagt Guido de Bray. Laten we het niet doen, laten we het niet doen. Laten we hem niet verlaten. Laten we bij deze advocaat blijven als je hem kent. En als je hem niet kent, keer je niet van hem af. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden. Je kunt zo op jezelf zien, nietwaar? Ja, maar mijn zonde dan, mijn zonde dan. Nou, dan zegt Guido de Bray aan het slot, toen God hem gaf, wist hij wel dat wij zondaars waren. Wist hij wel dat er niets van ons te verwachten viel. Maar juist daarom gaf hij hem ook. En dat ontdekt mij scherper dan wat ook maar aan wie ik ben. Naar welke wetsprediking ook. Hij gaf zijn zoon zo hopeloos. Zo schuldig ben ik, verwacht het dan van Hem. En als je een kind van de Heere mag zijn, gemeente, blijf het van Hem verwachten. Ik kan mijn eigen hart niet oppeppen, maar Hij kan het. Roep die hemelse Vader aan door deze middelaar met het gebed dat Hij ons geleerd heeft. En wees ervan verzekerd dat al wat wij de Vader bidden in Zijn naam, dat Hij het ons zal geven. En waar je dan om bidden moet? Nou, dat staat in het Onze Vader. Niet in de eerste plaats om gezondheid en om hulp en om allerlei dingen voor onszelf. Nee, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Ja, ook om dagelijks brood. En om vergeving. Daar zit ook die dagelijkse zorg in. En daar zit alles in. Maar het staat ingeklemd tussen het gebed om het koninkrijk en om de eer van de Heere. En weet je, als de Heere je bidden leert, dan laat je heel wat wensen schieten. Dat is dan niet meer zo belangrijk. En dan blijven zijn beloften over. En dan word je meer en meer gericht op de eer van de drie enige God. Als je je eigen wensen laat schieten. En de belofte van de Heer overblijven. En als je bidt om behoud. Om een leven tot zijn eer. Gemeente, dat gebed wordt altijd verhoord. De Vader weigert zijn Zoon nooit. Geen enkel gebed waarbij de Zoon eer ontvangen zal. Gemeente, we ronden af. Misschien snapt u het wel. Misschien snapt u het wel waarom dit nou het allerlangste artikel was. Iemand zei het zo. Aan Christus heb je volkomen genoeg. En van Christus krijg je nooit genoeg. Mee eens, gemeente? Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. U wijst het gebed niet af van al die mensen die om een advocaat verlegen zijn. Heren, mogen we daar allemaal om verlegen zijn. Omdat we beseffen dat we schuldig staan, veroordeeld moeten worden. Wees met hen, Heren, die aan die werkelijkheid voorbij leven en daarom u niet nodig hebben. Hoe wilt u hen ervan doordringen? Van de ernst van het leven, van het oordeel dat wacht, dat op ons rust. Maar ook van die gewillige, bekwame, gepaste advocaat die u geeft, aanreikt. O, mogen we niet verder gaan, Heren, zonder op hem acht te slaan. Hem nodig te hebben. Gaat u zo met ons mee, de week in. Geef dat we over deze dingen mogen nadenken. Verder mogen mediteren over wie u bent. Maak het zo, Heren, dat we niet genoeg van u kunnen krijgen. Vergeef het zondige genadig. En leid ons verder. Zegen ons op school en thuis. Zegen allen die u roept om les te geven, om te vertellen over u, voor de klas. Die zorg mogen verlenen aan mensen. Zegen ons in het dagelijks bezig zijn, op het werk en thuis. Heren, houd ons dicht bij u. En breng ons komende woensdag weer samen onder en rond uw dierbaar woord. Met een dankbaar hart. Werk het, o Heilige Geest. We bidden het om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.